Goedemorgen, het is dinsdag 13 februari, zometeen hier op de koffie. Kitty Trepel van Mil. In 2010 kreeg ze borstkanker. Ze dacht dat ze vanaf was, maar de kanker kwam terug. Maar Kitty zit er niet stil, ze gaat de plank op om de verhaal te vertellen. Eerst in Vals Plat, een theatervoorstelling, en nu in een chemonoloog. Inmiddels in de studio, Kitty Trepels van Mil. Hoe is het met Kitty?
Het gaat heel goed, moet ik zeggen.
Ja?
Ja. Volgende week doen we weer even een kuurtje. En tussendoor ben ik druk bezig met repetities. Maar ik ben erg tevreden. En mijn oncoloog ook, gelukkig.
Ja. Nou ja, je zegt zo even tussen de lippen. Tussendoor doe ik nog even een kuurtje. Jij bent een kankerpatiënt, hè?
Ja, helaas wel.
Ja. En allang?
In 2010 kreeg ik voor het eerst die diagnose borstkanker. Mijn huisarts die had 3 jaar lang een mammografie geweigerd. Terwijl kanker heel erg in de familie zit. En toen belandde ik in het Radboud met een tumor van 10 centimeter in mijn borst.
Jouw huisarts had een mammografie geweigerd?
Ja, mijn zusje, die overigens hier in de studio zit, had op jonge leeftijd ook borstkanker. Mijn vader overleed op hele jonge leeftijd aan kanker. Mijn moeder had kanker. Het kwam aan beide kanten in de familie voor. En mijn huisarts zei, ja, je bent nog geen 50, dus je krijgt geen aanvullend onderzoek. Dus de tumor kreeg 3 jaar de tijd om te groeien.
En was jij zo gedwee dan om dat maar te laten? Dan?
Ik was toen nog niet zo goed ingevoerd in de materie. En ik had een rotsvast vertrouwen in de medische wereld. Dus ik heb daar verder geen actie op ondernomen. En
toen kreeg je dus ineens de diagnose. En ook heftige diagnose dus.
Ja, het was toen nog... Ik kwam wel in de kans dat ik het zou overleven was uiterst klein. Maar ik kwam toch in het curatieve traject terecht. En ik heb het gered.
Ja, maar hoe kwaad ben je dan niet?
Woedend. Ik heb hem ook aangeklaagd bij het regionaal medisch tuchtcollege in Zwolle. Hij is ook berispt. Daar schiet ik verder zelf niets meer op. Maar ik hoop dat hij daarmee wel beter gaat opletten bij andere vrouwen onder de 50 die ook met klachten komen of met angst, omdat het eventueel een familiair probleem zou kunnen zijn.
Ja, nou, dan heb je dat voor elkaar gekregen. Maar ja, er zit meer in jou in het voor elkaar krijgen. Want je gaat dan ook op de planken, dan al met een verhaal over de kanker.
Ja, in 2010 heb ik vrij snel besloten om daar een theatersolo over te schrijven. Ik had een oncoloog, dokter Van Hoesel. En de consulten zijn relatief kort, 10 minuten. En ik besloot hem elke keer als ik ergens mee zat of als het ging over zaken die mij bezighielden, om dat in een brief nog toe te lichten. Dus ik gaf na afloop van het consult was te kort. Ik heb nog een aantal dingen op papier gezet. En hij is een groot theaterliefhebber. Hij kent alle toneelklassiekers. En hij zei van, nou, ik vind dat je toch een interessante schrijfstijl hebt. Zou je daar niet iets mee gaan doen? En toen, ik had altijd al die ambitie als theaterdocent. Toen dacht ik, nou, ik ga eens proberen om een theatersolo te schrijven. En dat heb ik gedaan en die heb ik 4 jaar lang gespeeld.
Ja, Vals Plat heet die.
Vals Plat.
Daarin het verhaal.
Ja, over de borstkanker.
Ja, en niet te zuinig liefjes.
Nee, het was een snoeiharde voorstelling op zachte radboudkussens.
Ja, en dat kwam wel aan ook bij mensen.
Ja, heel veel reacties gehad. Mensen die na afloop ook naar de kleedkamer kwamen. En wat vooral opviel is dat zij zeiden, jij benoemt wat wij niet durven te zeggen. Dus je gooit dingen open.
Zoals?
Als je een diagnose krijgt kanker, dan verwachten patiënten of denken patiënten dat ze zich conform het verwachtingspatroon, het veronderstelde verwachtingspatroon van een arts moeten gedragen. Door de emotie binnen te houden. En pas buiten te gaan huilen. En ik dacht, nee, het is natuurlijk een niet veel voorkomende situatie als een arts tegen jou gaat vertellen van je hebt kanker. Dus ik dacht, ik ga gewoon primair reageren. Dus ik gooi dat alles uit in de spreekkamer, waardoor een arts dan precies weet wat hij aan me heeft. Waardoor er ook communicatie op maat kan komen.
Wordt dat op prijs gesteld? Er zijn een hele hoop artsen die zeggen van, nou ja, ik hou het liever ook een beetje zakelijk. Omdat ik als arts objectief moet kijken naar mijn te behandelen patiënt. Hè?
De arts die ik toen had, Van Hoesel, die kon daar heel goed mee omgaan. Ja. Dus hij stelde het op prijs en daardoor kon hij ook gedifferentieerd met mij omgaan. En dat was ook heel erg goed voor de behandelrelatie.
Ja.
Want anders was ik weggelopen. Dan als ik niet een arts had gehad die mijn steun en toeverlaat zou zijn, dan was ik gevlucht. Dan had ik het niet. Dan had ik het eerste traject sowieso niet gehaald. Het is een communiceren lijkt een secundaire competentie. Maar het is wel iets wat je nodig hebt om in ieder geval mij in de race te houden.
Het is bijna een voorwaarde dus om mensen op de trein te houden van het willen behandeld worden. Want ik kan me voorstellen dat je zegt van laat maar gaan.
Wow. Ja, maar kijk, ik spreek natuurlijk veel kankerpatiënten en er is veel wanhoop. En ik denk, dat ligt niet aan de arts, maar vooral vaak ook aan de patiënt. Omdat hij gewoon niet durft te reageren zoals hij wil reageren. Omdat dat niet geleerd is. Mensen leren niet vanuit hun opvoeding om met emoties om te gaan.
Ja, je moet je gedragen. Doe maar niet te gek. Dan, dan ben je niet tot last.
Nee, precies. Geen uitspattingen.
Ja.
Gewoon rustig reageren en doen alsof je het accepteert. Wat natuurlijk onmogelijk is.
Ja, ja.
Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten ervan. En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de oneerlijkheid van het lot. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Kom, we gaan. Trek je jas aan. Anders wordt het te laat. Kom eens hier. Ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach. En we vergeten de blikken van de mensen in de stad. Doe net alsof het niet zo is, alsof het niet zo is, alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft, alsof ze gewoon verder leeft, zelfs als het niet zo is.
We praten vandaag met Kitty Trepels van Meel over haar voorstellingen over kanker. En we waren gebleven eigenlijk bij de band tussen de behandelaar en de patiënt. Dat die volgens jou zo open mogelijk moet zijn en ook gewoon gespeend van, weet ik veel hoe je het noemt, patiëntiële correctie. Dat je gewoon gaat voor jezelf.
Ja, precies. Ik heb net iets verteld over mijn vorige oncoloog, dokter Van Hoesel. Die is inmiddels met pensioen. En ik kreeg een nieuwe oncoloog, een jaar jonger dan ik. Professor dokter Carla van Herpes is vorige maand benoemd tot hoogleraar Rare Cancers.
Mm-hmm.
En dat is borstkanker natuurlijk niet. Ik zeg maar rare character. Is dat dan ook de reden om bij jou te blijven? Nou, dat mocht gelukkig. En zij is echt mijn steun en toeverlaat. En we hebben ongeveer hetzelfde karakter. Dus dat is echt fantastisch. Dat sluit heel goed aan. En zij is ook een van de hoofdpersonages in mijn nieuwe theatervoorstelling. Ik heb nog iets op mijn lever.
Ja.
Een taboe doorbrekende chemonoloog.
Chemonoloog, ja. Want we waren bij jouw borstkanker gebleven. Die had je overwonnen. Terwijl dat al een zijden draadje was.
Ja.
En toen kwam het nog terug ook. Of het was er al. Of...
Waarschijnlijk wel, maar dat is daar kom je pas achter als. Het gaat in dit geval om uitzaaiingen naar de lever. Als je kotsmisselijk wordt, hoofdpijn krijgt, en dan ga je denken. Wat raar, ik ben heel erg moe. En dat is in mijn geval heel raar. Want ik ben niet zo'n meditatief type. Dus ik ben eigenlijk nooit moe. En in september 2016 ben ik toch maar naar het Radboud gegaan. En werd bloed afgenomen. En mijn oncoloog die zag meteen dat daar iets niet helemaal in de haak was. Die heeft meteen een spoedeisende hulp gebeld. En toen is er een MRI van mijn hoofd gemaakt. En een echo van mijn lever. En een lumbaalpunctie. En ze zou aan het einde van de dag de uitslag komen vertellen. Ik werd opgenomen sowieso, voordat ze wisten wat het was. En toen kwam ze al om 3 uur. Zag ik haar gezicht met 2 anderen al in het raampje van zo'n ouderwetse Engelse ziekenhuisserie. In zo'n deur.
En, dan weet je het al,
en toen dacht ik, dit is geen zuivere koffie. En toen kwam ze binnen en ze zei, we moeten praten. En ik had het idee dat ik hoog vast zat in een zweefmolen. Waarvan ik al wist dat de kettingjes van mijn stoeltje één voor één door midden zouden kunnen breken. Nou, en toen stortte ik al met mijn hoofd op beton. En toen zei ze van, Kitty, het is niet goed. Het is uitgezaaid, je hele lever zit vol kanker. En in je hoofd hebben we ook iets gezien.
En dat is eigenlijk, krijg je dan je doodvonnis, hè?
Ja. En toen zei ze van, je had 3 soorten borstkanker in 2010. En we kunnen je niet meer genezen. En het enige wat we hopen, als we nader onderzoek doen, dat het 1 van de 3 soorten borstkanker is waar we nog een levensverlengende behandeling voor hebben. En dat moeten we even afwachten. En toen vroegen we ook van, en als dat nou niet het geval is, dat het 1 van die andere 2 soorten borstkanker is, ja, dan zou ik nog maar een paar weken hebben. Maar goddank.
Wat dat betreft had je dan mazzel.
Maar het goede nieuws was dat het bleek na een aantal dagen dat het type tumor was waar ze sinds kort een nieuwe kuur voor hebben. En dan was het natuurlijk nog maar de vraag of hij zou aanslaan.
Ja.
En, maar ik dacht, oké, we gaan eraan beginnen. Maar dan ga ik wel een nieuwe theatersolo schrijven. Ik wil de regie houden over dit proces. Dus ik wil met een rationele blik en observerend kunnen kijken naar alles wat hier gebeurt in het ziekenhuis. Zodat ik dan ook nog voor andere mensen iets kan betekenen.
Is dat jouw therapie ook, de theatershow? Dus dat meta kijken naar.
Het is zeker geen therapie, want ik heb een ongelofelijke hekel aan verwerkingsprogramma's. Ik zal nooit het publiek een kaartje laten kopen voor mijn eigen therapeutische sessie.
Nou ja.
Dat past echt niet bij mij. Nee. Ik zou ook niet zo snel een psycholoog bezoeken, met alle respect. Maar ik vond wel dat ik hier iets mee moest doen. Want ja, je krijgt te horen, je hebt 3 tot 5 jaar te leven. Je bent ongeneeslijk ziek. En ik was altijd al benieuwd wat er in het hoofd van mensen afspeelt. Want als je eenmaal in zo'n kankertraject terechtkomt, moet je veel mensen die deze uitspraak krijgen. Ik denk, maar dat moet ik nu gaan regisseren in het theater, registreren in de theatersolo. Nou, dat heb ik gedaan. En ik heb daar mijn regisseur van Vals Plat bij gehaald, Michael van Buren. Een man die kan relativeren, humor heeft. Heel hard nodig voor zo'n loodzwaar onderwerp als dit. Ja. Dus
Ja, daar gaan we het zo meteen maar eens over hebben na het nieuws. Over de chemonoloog, zoals Kitty hem heeft genoemd. Wij hebben op de koffie vandaag Kitty Trepels van Mil. Die heeft eigenlijk ongeneeslijke kanker. En het is heel gezellig hier.
Daar
heb ik altijd iets vreemds bij. Zo van, ja,
dat kan niet.
Dat mag niet. Jij moet altijd in treuren zitten.
Nee,
en, zo.
En dat heb ik helemaal niet.
Nee.
Nee, ook tijdens de repetities met mijn regisseur, we lachen er wat af. En hij zegt ook, het is heel paradoxaal.
Ja,
het onderwerp is in en in triest en toch hebben we humor. Maar dat vind ik ook heel belangrijk, want het is een beetje de school van Shaffi. Ik heb op mijn 14e Ramses en Lisbeth leren kennen. Als verlegen meisje bracht ik een tekening naar de kleedkamer. En het contact is eigenlijk altijd gebleven.
Ja?
Ja, en ook nu met Lisbeth List nog steeds. En ik mocht zelfs haar pruik lenen. Ik liet mijn kale hoofd zien. En ze bood meteen een van haar pruiken aan. En dat vond ik zo'n ontzettend lief gebaar. En
op een bizarre manier komt eigenlijk alles bij elkaar.
Ja.
Met jouw ziekte, met jouw geschiedenis, want je bent docent ook.
Op de Han.
Ja.
Fantastische werkgever trouwens, die echt alles op alles zet om mij ook deze solo te laten maken. Dat moet ik echt zeggen, want daar heb ik ongelooflijk veel geluk mee met deze werkgever. Echt. Ja. Dus chapeau voor de Han.
Ja, en jij noemt het een chemonoloog.
Een chemonoloog.
Ik heb nog even iets op mijn lever.
Ja.
Wat snij je hier aan?
In deze solo gaat het over wat gebeurt er op het moment dat je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. En dat je in principe nog 3 tot 5 jaar te leven hebt. Wat gebeurt er met jou? En wat gebeurt er met de omgeving? En hoe kun je als mens toch zo flexibel zijn om die mogelijkheden die jij nog aangeboden krijgt, om die ook allemaal te benutten? En ik heb een aantal aspecten die ik van Shafi en List geleerd heb. Ik hoorde Bas Steeman gisteren zeggen in een ander interview van ik gun iedereen een Shafi en List in zijn leven. Nou, ik heb dat gelukkig gehad. En Shafi en List zeiden van je moet mensen in hun waarde laten. Je moet mensen niet in hokjes plaatsen. Dat vind ik super belangrijk. En je moet mogelijkheden benutten, ondanks alles. En dat doe ik dus nu. Ja. Echt, vind ik. En ik ben heel blij dat ik qua gezondheid, qua behandeling in het Radboud en qua Han ook al deze kansen krijg.
En zie je ook dat mensen die de voorstelling bezoeken, die boodschap begrijpen van jou? Van pak alles aan wat er nog in
zit. Ja, hij gaat 22 februari is de eerste try-out. En dan zijn we heel benieuwd of dat ook opgepikt wordt. Dus de solo gaat natuurlijk over mij met kanker. Maar hij wordt breder getrokken. Wat ik eigenlijk wil meegeven, het is geen treurnis. Hij begint heel positief op mijn favoriete eiland Menorca. En de solo stopt ook als ik weer naar Menorca ga in juni 2018. Maar wat ik belangrijk vind om mee te geven is, ik heb dan een beperkte tijd om te leven. Maar pak, mens durft te leven, pak de tijd die je krijgt. En probeer in de tijd dat je je goed voelt zoveel mogelijk te doen. En te doen wat je kunt en niet alleen voor jezelf. Maar ook om andere mensen daarmee te inspireren en te motiveren.
Maar is dat een mindset of een trucje? Want ja. Je hebt totaal geen ellende die je uitstraalt. Ik bedoel, het is een en al levendigheid en ook willen levendigheid.
Ja.
Moet je jezelf daartoe zetten? Is dat wel 's ochtends van nou?
Nee. Nee. Ik, wat je gewoon merkt als je zo'n diagnose krijgt, het is ook heel zwart-wit. Je krijgt 1 club mensen die zich voor 200% voor jou inzetten en jou op handen dragen en jou steunen. Die zitten bij de chemo. Mijn oncoloog professor Van Herpen, die steunt mij. Ik kan haar iedere dag mailen als ik ergens mee zit. Mijn familie steunt mij. En 1 groep mensen laat je vallen. Maar die groep mensen die jou steunen, die motiveren je voortdurend. En je hoeft maar even in een dip te zitten en je wordt er gelijk uitgetrokken.
Ja, maar dan moet je ook wel weer leren om je op die groep te richten. Want je hebt natuurlijk ook teleurstellingen dan, toch?
Absoluut. Ja, ik was 30 jaar bevriend met iemand. En die heeft mij tijdens het eerste keer kankertraject gesteund. En toen hoorden ze dat ik ongeneeslijk ziek was. En toen zei ze van, onze vriendschap moet een andere fase in. Je blijft in mijn hoofd en in mijn hart, maar daarvoor hoef ik je niet per se te zien. Want ik ga me nu richten op mijn eigen toekomst. Ja, dat was natuurlijk een enorme schok. Dan heb je ongeneeslijke kanker en dan moet je ook leren om afscheid van iemand te gaan nemen van wie je dat nooit had verwacht. En ja, dat heeft me toch enige tijd gekost. En dan is inderdaad de kunst om je dan te richten op de mensen die er wel voor je kunnen en willen zijn.
Ja.
En die zijn er gelukkig.
Ja. Ja, jouw zus zit hier ook op de stoel erachter. Die heeft dus op jonge leeftijd kanker gehad. Heb jij veel aan je zus? Ja, natuurlijk heb je veel aan je zus, maar ook in die vorm?
Wat zij vooral doet is, ze kent me natuurlijk heel goed, dus elke gezichtsuitdrukking is voor haar bekend. Als zij voelt dat ik toch een beetje begin weg te zakken, want natuurlijk lig ik 's nachts wel eens wakker. Ik ben een mens, dat zou onnatuurlijk zijn als ik daar nooit een keer een huilbui heb. Maar dan trekt ze me er weer iedere keer uit. Dan zegt ze, kom op, we moeten weer voor die solo gaan. We gaan dit organiseren, dat organiseren. En zij motiveert mij, net zoals mijn familie en mijn vaste vriendenclub. Hmm. En de mensen in het Radboud.
Dus, waar is het te zien, de chemonoloog?
De chemonoloog begint in het campustheater van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat is de Handcampus tegenover het Radboud ziekenhuis. 22 februari is de eerste try-out. 5 maart is de tweede try-out en dan gaat hij 15 maart, 22 maart, 19 april Speelt hij daar ook. Dan hebben we een extra voorstelling, omdat bijna alles vol zit, op 23 april. Dan gaat hij volgend seizoen nog in het Campus Theater verder en in een aantal landelijke theaters, waaronder 26 oktober in het Mozaïek in Wijchen.
Nou, je bent maar druk.
Zeker.
Ja, had je, dit, je hebt ook nog een benefietje ertussendoor gedaan.
Ik heb Wereldkankerdag benefietconcert georganiseerd. Ik ben druk bezig om dat in 2018 in september naar het Theater Markant in Uden te verplaatsen, naar een grotere zaal. En voor 2019 komt er uiteraard weer een Wereldkankerdag benefietconcert. En als deze solo klaar is, dan misschien heb ik nog tijd van leven om een derde te maken. We zullen doorgaan.
Voel jij je nou? Voel jij nou goed? Of...
Ik voel mij...
Je doet dit even tussen de chemo's door. Want
die chemo komt er binnenkort weer aan. Ik voel me heel goed als we praten in tumormarkers. Dat is voor de meeste mensen misschien gelukkig maar een abstract begrip. Maar die stond in 2016 in september op 9,9 op de schaal van 0 op 10. En hij staat op 0,4 nu. Dat betekent dat de tumor, hij heet tumor Theodor, nog steeds rustig aan het slapen is. En hij mag voorlopig niet wakker worden, want ik heb het druk en geen tijd om dood te gaan.
Geen tijd, juist. Ramses en Lisbeth List hebben een rode draad in jouw leven aangelegd. Je mocht geen kiezen. We kwamen onderhandelingstechnisch kwamen we uit bij Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach en Bewonder.
Toch? Zeker, zeer toepasselijk.
Kitty, dankjewel.
Graag gedaan.
Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. 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 Niet zonder ons. Voor degene met de slapeloze nacht, voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons.
Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ik heb nog iets op mijn lever, zo heet dus de nieuwe voorstelling van Kitty Trepels van Mil. Hogeschool Arnhem-Nijmegen, en daar, ik heb nog iets op mijn lever intikken en dan weet u waar u naartoe kunt. U bent van harte welkom. En duur is het ook niet, nee.